Ja, hallo daar en fijn dat je luistert naar de podcast Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is dus dan Pepijn Schoneveld en dit is dan logischerwijs de podcast Pep Talk. De podcast waarin ik praat met cabaretiers en andere mensen die ik interessant vind, zoals bijvoorbeeld wetenschappers, schrijvers of gewone stervelingen. En ik praat dan met ze over hun werk en over het leven. En een van de mensen die ik echt ontzettend bewonder is Micha Wertheim. Ik vind Micha namelijk een van de bijzonderste theatermakers. Niet alleen als cabaretier of als comedian, maar gewoon echt. Ik vind hem echt een theatermaker. Als er iets in het theater of in de wereld gebeurt, dan ben ik altijd heel erg benieuwd wat hij daar dan van vindt. Omdat hij altijd met een hele andere denkhoek komt, mocht dat dan een woord zijn. En ik kijk altijd naar wat hij heeft gemaakt en ik lees ook bijna alles wat hij schrijft. Ik luister ook zijn podcast, Echt Gebeurd, heel erg vaak, die hij samen met Paulien Cornelissen op heeft gezet. En ik heb met hem gepraat. Ik vond het wel een lastig gesprek, want Micha is ontzettend intelligent. En nou ja, ik ben natuurlijk ook niet alleen heel knap, maar ook best wel intelligent. Maar hij net iets meer. Maar ik vond het ontzettend leerzaam. Mijn doel was om een beetje van zijn ideeën te begrijpen en jullie die ideeën te laten horen. Zo maakt hij zich bijvoorbeeld heel erg hard voor dat theater een morele vrijplaats is, volgens hem. En daar wilde ik heel graag meer over weten. Dit is dus deel 1 van het gesprek dat ik met hem had. En vrijdag gooi ik deel 2 online. Die is net zo interessant, misschien zelfs wel interessanter. Dus ga die natuurlijk ook luisteren. Maar dit is in ieder geval deel 1 van het gesprek dat ik in de studio van Dag en Nacht Media had met Micha Wertheim.
De vorige keer dat ik hier zat, toen heb ik ook ben ik heel lang aan het woord geweest. En daarna belden ze op, ja, de technicus was vergeten
het geluid aan te zetten. Maar je ziet toch gewoon dat het een rood lampje is?
Er was toen ook speciale technicus bij. Jij drukt nu gewoon op record, maar daar was toen iemand voor.
Waarvoor was het daar?
Ja, de Bali podcast.
Was dat in deze ruimte?
Het was precies hier, met dezelfde computer. En hij had, zei, nee, technicus, ik weet niet of het een leuk gesprek was. Ik herinner me dat ik alleen maar aan het woord was. Dat ik maar doorging en dat ik geen rem kon vinden.
Dus en toen hebben ze je waarschijnlijk halverwege uitgeklikt. En toen
belden ze op. Ja, sorry. En ik moest er wel om lachen. Ik zei, als jullie behoefte aan hebben, dan doe ik het nog wel een keer. Maar toen, ik denk dat ze hun eieren voor hun geld gekozen hebben.
Wacht even. Iets harder zetten. Zo, ja. En ben jij, ik heb wel eens gelezen dat je zo vroeger heel erg van de radio hield. Nog steeds? Of is dat ben je een beetje teleurgesteld in de radio geraakt?
Nogal teleurgesteld in de radio geraakt. Maar ik was heel erg radiofan, ja.
En waar is het misgegaan met de radio?
Nou ja, god. Met De Wereld in een Half Uur. En dat was eigenlijk al toen ik op de middelbare school zat, kwam Veronica met De Wereld in een Half Uur.
Ja.
En dat was dan op Radio 1. Dan gingen ze De Wereld in een Half Uur doen. Nou, dat kan dus niet. Dan wordt het wel heel begrijpelijk. Maar eigenlijk als iets heel begrijpelijk wordt, moet je al een beetje argwaan krijgen. Want De Wereld is natuurlijk helemaal niet begrijpelijk.
Nee.
Laat staan in een half uur. Maar dat werkte heel lekker. En dat, toen is radio, net als de rest van Hilversum, heel erg gaan kijken naar kijkcijfers en luistercijfers. En toen zijn ze heel erg een soort Amerikaanse talk radio gaan spelen. En werden de programma's die probeerden iets meer te zijn steeds meer naar de marge gedrukt. Er was een hele cultuur, vind ik, van radiomaken die heel Nederlands was. Die anders was dan wat This American Life is en al die podcasts die nu zo populair zijn. En waar Hilversum nu eigenlijk de hele tijd naar kijkt en zegt van we moeten net als in Amerika podcasts gaan doen.
Ja.
Maar ik vond eigenlijk dat er een heel andere soort radiocultuur was. Waarin dat Uur van Isra zat, de boekenprogramma's, lange interviews. Een soort radiodocumentaires die heel anders waren, met hele mooie, heel anders dan de Amerikaanse cultuur.
Ja, ja, ja.
Daar luisterde ik heel vaak naar. Maar die mensen zijn stuk voor stuk ontslagen. Er zijn mensen ontslagen bij de VPRO. Omdat ze te Rotterdams klonken.
Oh ja.
En dat de mensen die dat allemaal gedaan hebben, die deden dat zogenaamd allemaal omdat de radio aansluiting moest krijgen met iedereen. En die zouden nu weer zeggen van het moet weer Rotterdams klinken. Maar alles wat afweek van een soort lauwe pap is er uitgegaan. En nu wil de Omroep geloof ik ook het laatste documentaire uurtje, wat al helemaal weggepropt zit ergens. Dan, daar willen ze dan ook een podcast van maken, zodat mensen nergens meer lastiggevallen worden door iets wat ze niet kennen. En wat zij voor radio willen maken is dat je het aanzet. En dat je eigenlijk niet hoeft na te denken. En er wordt altijd wel ergens gescoord. En daar wordt altijd er wordt gescoord. En dan moet je daar naar luisteren. En, En heel soms wordt er nog een gesprek gevoerd. En dus dat is fijn voor podcasts waar nu interviews in zijn. Want dan kan je de tegengeluid bieden. Maar het is natuurlijk om te janken dat dat allemaal van de radio geduwd is.
Ja, ja, ja. Maar wat was het doel vroeger van de radio? Toen jij luisterde, wat jij zo mooi vond. Wat was toen hun doel? En wat is nu het doel? Want dat
nou ja, ik was heel erg fan van het gebouw. Maar ik luisterde echt naar alles. Ik luisterde ook heel veel BBC en zo. Nou, ik denk dat het hele idee volgens mij van radioluisteren ook anders was. Omdat je niet iets op kon zoeken en niet iets kon kiezen. Dus ik denk dat het... En het is verleidelijk voor mij om daar nostalgisch over te worden. Omdat dat de tijd van mijn leven was dat ik heel erg gevormd werd.
Ja.
Maar als ik 's avonds in bed naar de radio luisterde, dan draaide ik langs de zenders. En dan hoopte ik maar bijvoorbeeld dat Alastair Cook langskwam. Dat was een man, die een Amerika-correspondent, die al jaren voor de BBC, die heeft die 50 jaar lang gedaan. A Letter from America. Mm-hmm. Die vond ik fantastisch. Maar dat moet je maar net invallen. En anders had ik het gemist.
Ja.
En zo kwam ik ook heel vaak bij dingen die niet zo heel interessant waren. De EO-preken en kerkdiensten en zo. Daar luisterde ik ook wel naar. Dat was een soort wonderlijke wereld. Maar ik denk het doel van de VPRO was laten zien hoe groot de wereld is en gecompliceerd. En dat kan je doen door op reportage te gaan. Dan hadden ze Standplaats. Standplaats heette dat. En dan ging er een journalist. Die was een half jaar lang, zat hij ergens ter wereld in Jakarta of zo. Mm-hmm. En ging daar gewoon wonen op een soort sabbatical. Wat heel leuk was voor die radiomaker natuurlijk. Maar het was ook heel leuke radio, omdat het niet journalistiek was die op nieuws jaagt. Van wat is er aan de hand vandaag? Maar gewoon, jij zit in Jakarta. We hadden vandaag was een vuilnisstaking. Oh mm-hmm. Ja, hoe gaat dat daar? Nou, ja. En dan krijg je te horen dat daar op een hele andere manier gedacht wordt over vakbonden en over hoe je protesteert en waar je genoegen mee neemt en wat het voordeel. En dat vond ik allemaal hartstikke leuk en om te horen. En dat was dus eigenlijk, die gingen daarheen van, we gaan op standplaats ergens kijken. Ja, daar ben ik heel erg. En dat luisterde ik altijd naar op de fiets van en naar school. Moest heel lang, ik woonde 20 kilometer van school, dus ik was altijd wel een uur onderweg.
Dus kan ik concluderen, je wilde verrast worden?
Ik weet niet eens of ik het wilde, maar ik ben op die manier op heel veel plekken terechtgekomen waar ik anders nooit kwam. Ik weet nog dat ik een keertje naar VPRO Boeken luisterde. En toen hadden ze een uur lang, en dat waren geloof ik 3 documentaires over Antilliaanse schrijvers. Dus iedere. En die heb ik toevallig alle 3 gehoord. En toen werd ik op helemaal fan van Tip Maroeg.
Ja.
Waar ik anders nooit van gehoord zou hebben. Maar dat was een ingang die heel erg leuk was. En omdat die uitgezonden wordt. Kijk, het nadeel van een podcast is, die moet je zoeken.
Ja.
Dat is het voordeel, want ik doe dat ook. Maar je wordt, zoals tegenwoordig technologie werkt, eigenlijk nooit meer verrast door iets wat je helemaal uit moet luisteren. Als deze podcast mensen uit mijn stem bepaalde mensen irriteert, dan zijn ze nu wel weg.
Ja.
Terwijl als er alleen maar radio is, ja, dan ga je dat toch maar doorluisteren, want dat is wat er is.
En
daarom is het zo'n gemiste kans dat Radio 1, als je in de auto zit, dat in principe zou kunnen zijn, daar zo bang voor is om mensen te vervelen. Ik vind het helemaal niet erg om in iets te vallen wat ik niet heel interessant vind. Maar ik merk zelf ook dat als ik in de auto zit en ik hoor nou iets wat me niet interesseert, dan zet ik meteen een podcast op, want er zijn er nog 10 die ik echt wil luisteren en die me wel boeien.
En is het zo dat mijn opvatting is altijd, want ik deel wel een beetje die opvatting, mijn opvatting is altijd dat het op een gegeven moment entertainment werd. En dat.
Ja, nee, zeker. Dat entertainment is natuurlijk, is zodra je bezig bent met te kijken wat jouw publiek wil in plaats van wat jij wil, dan draait het om en dan wordt het entertainment. Dan ga je gewoon zoeken van, nou, we hebben ontdekt, heel veel mensen zijn erg benieuwd naar sport. Dan gaan we daar steeds meer op inzetten. En we gaan ze niets brengen. We gaan ze nergens mee verrassen, want dat loop je het risico dat ze wegsappen. Dat is op televisie met cabaretje, omdat het een cabaretpodcast is. Maar bijvoorbeeld, er zijn hele goede liedjeschrijvers in Nederland die echt hele grappige programma's gemaakt hebben. Die worden nooit uitgezonden op televisie, omdat ze ooit besloten hebben dat mensen dan
wegzeppen.
Maar wat ze niet realiseren is dat een aantal mensen niet wegzeppen. En dat zijn er misschien maar een paar. Maar die hebben dan voor de rest van hun leven misschien een paar iets heel bijzonders meegemaakt. Kijk, die uitzending over Tip Maroeg, de meeste mensen zal er niks aan hebben gehad. Voor mij was dat heel erg belangrijk. Ik geloof helemaal niet dat radio 24 uur per dag voor iedereen belangrijk en relevant moet zijn. Of tv of boeken. Als je maar zo nu en dan de kans krijgt om ergens in te vallen waarvan je denkt, jeetje, dat opent mijn wereld. En de keerzijde daarvan is dat heel veel van wat langskomt jouw wereld niet opent. Maar dan moet je ook durven dus in te zetten van, nou, dit gaan heel veel mensen niet interessant vinden, maar een paar mensen wel. En als je dat de hele tijd doet, ik denk dat je dan ook een leukere wereld krijgt, omdat als je dan in de auto in de file zit en je luistert naar iemand die jou niet interesseert, dat je ook wat meer gedwongen wordt te denken van, oh ja, nou ja, er zijn ook mensen die dat interessant vinden.
Ja.
Zo ben ik helemaal niet geschokt over het feit dat er mensen ongelooflijk van handbal houden. Want op Radio 1 wordt voortdurend de wedstrijd onderbroken voor handbal of voor voetbal.
Ja.
En dus dan weet ik, dat is zo. Maar waarom mag dat eigenlijk niet ook over andere onderwerpen gaan? En dan heb ik het echt niet alleen maar over kunst en cultuur. Maar er is ook nooit een lange documentaire over hoe het is om in een verpleeghuis te werken. En de meeste mensen werken niet in een verpleeghuis. Maar voor die mensen die iemand in een verpleeghuis hebben, of die daar werken, zou het best leuk zijn als daar eens een keertje gewoon op primetime aandacht voor is. Maar het probleem van deze tijd is natuurlijk dat je dan heel snel wegzet. Dus er is ook technologisch iets veranderd waardoor je op moet passen niet te nostalgisch te zijn. Maar ik denk wel dat dat de manier waarop wij of ik denk en kijk en consumeer heel drastisch veranderd heeft. Het feit dat je veel meer kan kiezen lijkt leuk, maar het snijdt je ook af van de mogelijkheid geconfronteerd te worden met datgene wat je eigenlijk niet wilde.
En dan hoor je nu iedereen zeggen, oh, we zitten zo in een bubbel. Dat komt daar ook natuurlijk door.
Dat komt ook daardoor, ja. De irritatie die mensen hebben als ze een keer een voorstelling of een film zien die niet leuk is. Van ja, dit is dit. En dan merk ik bij mezelf ook dat ik daar heel weinig geduld voor heb.
Mm-hmm. Omdat ze altijd op hun wenken zijn bediend natuurlijk.
Ja, en zeker met amusement wordt er de hele tijd gevraagd, hoe vond je het? En dan ben je naar het theater geweest en dan krijg je daarna meteen een formulier hoe je het vond. En we zijn zo benieuwd naar de beleving. We zijn zo benieuwd naar wat u ervan vond. Terwijl als ik iets maak, ben ik helemaal niet benieuwd wat mensen ervan vinden. Een beetje wel. Maar in eerste instantie denk je, dit wil ik maken. Dit doet ertoe. En dan hoop ik maar dat er mensen zijn die daar interesse in hebben.
En ben je niet bang dat... ik ben altijd zo bang, daar had ik het twee podcast geleden over, dat ik bang ben dat podcast ook die kant op gaat.
Ja, nou ja, er komen natuurlijk steeds meer, dat merk je wel in Amerika en zo. De goedkoopste podcast die je kan maken is met z'n allen een beetje gezellig praten.
Ja.
Dat is ook veel goedkoper dan echt een reportage maken en een half jaar in Sri Lanka gaan wonen. En bovendien luistert het makkelijker, want een gesprek, je schrijft aan en het babbelt zo door en je zet hem uit en het stopt weer. Terwijl als je echt iets wil vertellen, dan loop je ook het risico dat mensen afhaken. Dus dan moet je heel goed over nadenken. Dat is veel te duur.
Ja.
En zeker in een land als Nederland, waar natuurlijk... kijk, in Amerika kan je nog, als je heel goed bent, zijn er een paar podcasts die commercieel iets heel hoogwaardigs kunnen maken. Net als HBO, dat is commercieel. Die maken hele goede series en kunnen dat nog terugverdienen, omdat het land zo groot is dat kleine groepje mensen dat interesse heeft, daar nog voor wil betalen. Maar Nederland is daar gewoon te klein voor. Dus we kunnen niet zonder subsidie. Ik vind Dag en Nacht Media hartstikke leuk. En ik maak zelf ook iets. Een podcast die echt gebeurt podcast. Maar dat is al heel erg moeilijk om dat financieel vol te houden. Laat staan om iets van kwaliteit te maken.
Ja.
Dus dat moet vanuit Hilversum komen. Maar Hilversum die ruikt al. Die zien podcast eigenlijk als een bezuinigingsmaatregel. De meeste podcasts die ik zie in Hilversum zijn van, nou, dan hebben we voldaan aan onze plicht. Dan hebben we toch iets over cultuur gedaan. En dan liefst... En
het zijn vaak oude radiomannen die daar...
Goed, dus dat is... Maar ja, goed, ja. Ik ben natuurlijk ook op een leeftijd dat ik alleen maar zie wat er verdwenen is. En op moet passen dat ik daar niet in ga zwelgen. Want er is natuurlijk ook heel veel bijgekomen. Het is dankzij die podcast ook heel erg mooi dat ik...
Nou,
als ik een boek gelezen heb,
ja,
dat ik die naam intik. En dat ik zo in een interview van die schrijver of schrijfster terechtkom. En dat is ook fantastisch.
Ja. Maar het probleem is dat als je daarover ik heb me daarover uitgesproken. Ik zei, blijf alsjeblieft, ga ook luisteren naar podcasts die niet hapklare brokken geven. Die niet alleen maar op scoops uit zijn. Het probleem is dat of mensen zeggen, ja, maar het moet toch ook entertainment zijn? Dat hoor je ook heel vaak. Of ze zeggen, ja, maar je bent nu moralistisch. En dat
moet entertainment zijn. Als je iets maakt, is het verstandig om te denken dat je wil dat dat toegankelijk is.
Ja.
Maar
ik had het bijvoorbeeld met Renze Klamer, had ik het, die zat ook in mijn podcast. En die,
sorry,
wat wil je zeggen?
Die heb ik niet gehoord, ja.
Wat, sorry?
Die heb ik niet gehoord. Dus
die moet nog uitkomen. Dus
nou, dat verklaart veel.
Ja. Daar zei ik ook, ik vroeg aan hem dat ik vind dat de publieke omroep zo op kijkcijfers is gericht. En dat ze meer bezig zijn met entertainment dan met ons iets verrijken eigenlijk. En toen zei hij, en dat is wat je vaak hoort, dat hij zei, ja, maar het is een balans. Je wil en dat mensen gaan kijken, dus je wil ze ook vermaken. En je wil ze verrijken. En dat is natuurlijk het argument wat dan heel vaak gebruikt wordt.
Het probleem met dat soort discussies is, je kan elkaar net zo lang met allemaal dingen gaan lopen overtuigen. Als je nu naar de publieke omroep kijkt, dan is er vrijwel geen enkele interesse om mensen echt iets te geven. Je merkt het aan alles. De angst bij om iets te maken waar niet naar gekeken wordt. Dus dat, ja, dat is ongetwijfeld zo. Ja, ik wil natuurlijk ook dat mijn voorstelling leuk is. Dat het niet alleen maar... Het is,
ja, hoe doe je dat bij jouw voorstellingen? Want je wil toch dat mensen in de zaal zitten.
Ja, nee, maar tuurlijk. Dat vind ik hartstikke leuk. Je wil communiceren. En als je communiceert, dan moet je jezelf openstellen. En dan moet je iets brengen. Dan moet je zorgen dat er iets te halen is voor diegene. En dan hoop je dat daar een publiek voor is.
Ja.
Maar het is aan alles duidelijk dat bij de publieke omroep bijna niemand zegt, we gaan dat doen. En dan kijkt er maar niemand naar. En we programmeren het op een tijd. En laat ze maar schrikken en denken, dat is weer eens wat anders. Dat is gewoon niet aan de hand. Dus theoretisch kan je wel zeggen, ja, maar er moet ook een beetje entertainment in zitten. Maar dat is op het moment...
Nee.
Ik heb mijn jas nog aan.
Ik heb het ook heel warm.
Ja, maar heb je jas niet aan. Nee, maar ik dat komt door hormonen.
Ja. Ja, dat is waar.
Wat? Want ik ben het al vergeten.
Nou, dat de publieke omroep.
Nee.
Dat ze niet bezig zijn met wat... Dat kijkcijfers leidend is geworden.
Nou ja, en misschien nog wel meer dan dat, denk ik. Ja, ik denk ook dat nog meer leidend geworden is. Is dat de mensen die daar werken allemaal bezig zijn met daar... Met hoe het daar functioneert en daar hun hoofd boven water houden. Er zitten best wel mensen die volgens mij het goede willen.
Ja.
Maar iedereen zit in een soort dans gevangen. Waarin naar elkaar gekeken wordt. En waarin het heel moeilijk is om nog terug te gaan. Maar wat wil ik eigenlijk? Dus ik prijs me heel gelukkig dat als ik een voorstelling maak. Dat ik daar nog hele grote vrijheid in heb.
En met podcast ook, toch? Dat...
Ja, maar bij een ik kan de podcast, die doe ik samen. Ik heb begonnen met Paulien Cornelissen samen. En hebben nu een hele redactie. Maar die kan eigenlijk alleen maar draaien op het feit dat inmiddels misschien zouden we het net anders kunnen doen. Maar die draait eigenlijk op het feit dat Paulien en ik dat eigenlijk altijd gratis gedaan hebben.
Ja.
En de vertellers het ook allemaal gratis doen. En dat is hartstikke leuk. En dat levert wat op. En in Amerika is er bijna niemand die geld verdient met cultuur. Maar dat is geen manier om een cultuur te bouwen. Ik luisterde dus op weg hierheen toevallig naar een dikke uur Ischa. Ischa die zong tussen zijn interviews door een liedje. En er zat gewoon een band en die speelde dat live. En Cor Gales was daar en dat was live. Ja, dat was allemaal heel erg duur. Maar het was ook bijzonder. Maar ja, goed.
Hoe zorg je ervoor dat, ja, wat je nu al doet, hoe zorg je ervoor dat je... Dat je kritisch bent, maar ook niet cultuurpessimistisch wordt.
Ja, nou dat. Wat je net denk als... door te proberen. Dat vind ik wel. Dat is een van de dingen die ik ingewikkeld vind. Maar ja. Ik denk door gewoon mooie dingen te blijven maken. Door toch ook als ik boos ben en zo. Of op iets om te denken van ja. Goed, ik heb een paar uitlaatkleppen waar ik mijn meningen kan ventileren. Dat heb ik persoonlijk heel erg nodig. En dan ben ik boos. Maar ik kan dat alleen maar doen voor mezelf. Hè? Ik kan alleen voor mezelf zeggen. Bij de gratie van het feit dat ik daarnaast gewoon dingen maak die ik mooi en leuk vind.
Ja.
En ik merk ook dat op een moment. En dat zie ik eigenlijk ook om me heen met andere mensen die ik bewonder. Op het moment dat ik echt iets moois aan het maken ben. Iets wat ik gewoon leuk vind. Dat ik aan het spelen ben. En mooi hoeft niet alleen maar een roos te zijn die lekker ruikt. Hè? Maar iets waarvan ik denk, dit doet ertoe. Dat ik dan ook een stuk minder verbitterd raak en gedwongen word om me heen te kijken. En ja, dan als je... En dan is er natuurlijk gewoon altijd nog heel erg veel. Maar ja, een van de nadelen van ouder worden is dat je ook wel weet wat er weg is. Niet alleen de mensen die dood zijn, maar ook dingen die gewoon vernietigd zijn. Door een cultuur die niet alleen maar de schuld is van rechtse politici die wilden bezuinigen op kunst en cultuur. Maar net zozeer van zich progressief noemende beleidsmakers die kunst en cultuur voortdurend willen inzetten voor wat voor doel dan ook. In de hoop dat het relevant is. En dat is niks anders dan dezelfde manier van denken eigenlijk als dat marktdenken. De ene zegt we moeten er geld mee verdienen met kunst. Mm-hmm. En de andere zegt kunst moet de wereld verbeteren. Ja. Er was op een gegeven moment was er de Vereniging van Musea in de hele wereld hebben een soort manifest getekend waarin stond dat musea mensen democratisch moeten maken. Dat de opdracht van een museum is. Nou ja, als dat de opdracht van een museum is, dan vernauw je wel. Dan heeft dat voor mij vrij weinig nog met kunst of schoonheid te maken. Dan is dat dus een soort. Ja, dus dat en dat, ja, dat zijn dat gaat en waarom dat is, ja, dat gaat op allemaal. Dat is dus de technische redenen voor zijn dat nu zo gaat. Ja. Dat is ook een soort schuldgevoel volgens mij bij progressieve mensen dat ze denken, ja, nee, kunst moet niet het moet niet puur en alleen om geld gaan, maar dan gaan ze toch mee in de gedachte, maar het moet wel nuttig zijn.
Ja, het moet en, de wereld veranderen.
Het moet de wereld veranderen.
Ja. En wat vind jij fijn aan kunst? Wanneer?
Nou ja, ik denk dat de wereld al complex genoeg is dat het plekje dat het fijn is dat je in dat je dus ook een plekje hebt. Een klein hoekje. Zoals je 's nachts je ogen dicht doet en droomt. En je geen zorgen hoeft te maken waar je over droomt.
Ja.
Dat er ook een plek is waar je met je ogen open eventjes vrij kan zijn. En kan dromen en dingen kan bedenken en beleven. Zonder dat je je meteen weer bewust moet zijn van of dit zinnig is. Wat je doet, of het iets bijdraagt. Of dat het moreel is. Of dat je daar misschien dingen denkt die helemaal niet kunnen. Of fantasieën uit die in het normale leven heel goed wegbergt, omdat dat maar beter is ook. Maar er moet dan wel een plekje zijn waar je daarmee kan spelen. Omdat ik denk dat als je er niks mee doet, dan keert dat zich tegen je, denk ik. Voor mij geldt dat in ieder geval.
En bedoel je dan ook dat je naar kunst kijkt of luistert of ziet en dat het gewoon is wat het is?
Het is wat het is. En dat is al meer dan genoeg. Kijk, als je wakker wordt en je hebt een droom en dan wil je aan iemand die droom vertellen. Ik heb heel vaak dat ik wakker word en dat ik denk, nou, die moet ik opbellen. Die zat in mijn droom. En dan al na een minuut of zo denk ik, dat is een krankzinnig verhaal. Ja. En bovendien heel ongemakkelijk dat ik op zou bellen. En zou zeggen, je raadt nooit, je zat in mijn droom.
Ja.
En bovendien ben ik de droom dan alweer vergeten. Maar er is een moment dat je net wakker wordt. Ik denk, dit is super relevant.
Ja.
Nou, dat vind ik heel leuk bij kunst. Dat je gewoon, als je het boek aan het lezen bent. Of de serie aan het kijken bent. Of een stuk, een plaat aan het luisteren bent. Of wat dan ook. Of een schilderij aan het kijken bent. Dat je denkt, ja, dit is... Het is een moment van concentratie.
Ja.
En van en ook wel van reflectie. Van even over dingen nadenken. En zo zonder. En dan wil ik niet gehinderd worden door stemmetjes die zeggen van, nou, maar kan dit wel? En is dit wel goed? En zo. En ik snap wel dat er altijd weer grensgebieden zijn van, ja, maar als de overheid het subsidieert, ja, dan kunnen we het moeten natuurlijk wel iemand toezicht houden. Dat snap ik. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar het uitgangspunt zou dat moeten zijn, volgens mij. En heel veel gesprekken over kunst gaan natuurlijk steeds meer van waar wilde je over uitspreken. Dus nou, een toneelstuk wat misschien heel goed is, hoor, dat gaat over de zaak Shell. En dan lees ik overal van dat het zo goed is dat ze Shell eens goed onder de loep nemen. En dan denk ik, nou ja, ik vind Follow the Money een heel goed journalistiek collectief. Die houden Shell in de gaten. Dat kan ik ook lezen. Vriend. Als ik naar theater ga, hoef ik niets te weten over Shell. Dan wil ik wel iets weten over hebzucht en macht.
Maar ik heb die voorstelling gezien.
Maar misschien was hij heel goed. Ja. Hè? Maar omdat hij over Shell gaat.
Nee, maar ik vond hem ook niet goed omdat hij over Shell ging.
Nee, nou, maar ik vond het goed omdat het ging over
verantwoordelijkheid nemen. Dat vond ik het goede.
Ja, maar als het maar niet is dat je verantwoordelijkheid moet nemen, maar meer wat de consequenties zijn van verantwoordelijkheid nemen. En ja.
Maar dat had er recent geschreven, of dat wordt nu gezegd.
Nou, want, nee, ik noem zo een voorbeeld dat zo een beetje langs drijft in mijn verbeelding. Maar er zijn natuurlijk heel veel voorstellingen en tentoonstellingen als je nu naar het Stedelijk gaat tegenwoordig, dan is ieder derde woord wat bij een schilderij staat diversiteit. Er staat bijna nooit schoonheid. Ja, dat vind ik krankzinnig. En ik vind het benauwend. En ik vind het benauwend op een enge manier, van dat je geen lucht meer krijgt. In de zin van dat ik denk van, ja, maar je moet ook nog, wat is er toch in godsnaam mis met gewoon iets zien en het mooi vinden, het naschilderen.
Ja. Is dat ook waar? Want ik had er al vragen op gezet. Waar beoordeel jij een voorstelling op? In je hoofd. Is dat dat?
Nee, of het bij mij. Ik geloof dat Umberto Eco ooit gezegd heeft. Een roman is een interpretatiemachine. als ik iets zie, of het nou een voorstelling is of wat dan ook, dan wil ik dat het bij mij iets in gang zet, waardoor ik na afloop er nog over na kan denken. Denk, ah, maar het ging eigenlijk, daar ging het ook nog eens over. En daar ging het ook nog eens over. Ja. En dat ik vooral niet weet waar het over gaat en dat ik dat kan krijgen, dat ik daarover kan discussiëren met iemand. En dat het dan niet uit elkaar valt. Dat je denkt, ja, maar dat klopt helemaal niet. Ja, de intenties, het spreekt zichzelf tegen. En dat is, ja, dat dan. En of dat. Soms kan het plezier puur zitten in dat het heel goed gespeeld wordt. Dat kan het, een tekst kan slecht zijn. Maar dat je denkt, wat een plezier zit er in hoe iemand, soms een acteur, kan gewoon puur en alleen door de manier waarop die speelt, kan je daar plezier in krijgen. Dat je denkt, jeetje, wat leuk, wat bijzonder.
Ja.
Dat ik daar even deelgenoot van ben. Dat is voor mij genoeg. En er moet natuurlijk een soort intelligentie in zitten. In de zin van dat ik niet het idee heb van, ja, maar oké, dit heb ik al gezien of zo. Maar iets kan ook heel goed zijn zonder dat ik er iets mee kan. Dan is het, ik las, nou god, dan ga ik, dit is altijd mijn grote probleem. Ik weet dan, Herman de Koning, dat was een Vlaamse dichter, maar ook cultuurcriticus. Die heel veel essays schreef. En die schrijft ergens, ik heb een hele goede smaak. Mijn hele slecht ontwikkelde slechte smaak. En wat hij volgens mij bedoelde is, als ik iets niet mooi vind, dan zou het zomaar eens kunnen dat ik gewoon niet in staat ben te zien wat er goed aan is.
Nog een keer, wacht even hoor.
Als ik iets niet mooi vind,
ja,
dan zou het zomaar eens kunnen dat ik gewoon niet in staat ben om te zien wat er goed aan is.
Oh, ja.
En
ja,
dat is in ieder geval een goede manier om jezelf, volgens mij, voor te bewegen. Of het nou in theater is, of in het museum, of in het leven. Dat lukt me niet altijd. En ik kan verschrikkelijk boos worden over dingen die ik heel erg slecht vind. En dan kan ik het ook benoemen.
Ja.
Maar toch is het interessanter om te hebben over wat je goed vindt. Want ja, heel soms dan kom ik iets tegen wat ik eigenlijk heel slecht vond. En dan vertelt iemand me er wat over. En dan slaat er opeens iets aan waardoor ik het wel zie.
Ja.
Ik was ooit in Barcelona, naar het huis van Miró. En ik kende Miró alleen een beetje van die stipachtige beestjes. En dat ik dacht, ja, het is een soort, het gaat maar door. En toen zag ik opeens de ontwikkeling van die man. Ze hingen allemaal op een rij. En heeft dus altijd die beestjes getekend. Maar is daar voortdurend in aan het ontwikkelen geweest. Een soort obsessie. En op een gegeven moment worden ze heel politiek. Ik had het helemaal nooit gerealiseerd. Ik dacht, die man is de hele tijd hetzelfde aan het doen.
Ja.
Nou, dat raakt me dan wel. Dan denk ik, ja, dat had ik toch eigenlijk niet gezien. En sindsdien kijk ik daar weer met een andere manier naar. Op een andere manier. Dus soms helpt het om iets meer te weten. Maar idealiter is natuurlijk leuk als je ergens binnenkomt en je wordt in één keer geraakt. Maar dat is een contradictie, want diegene die iets maakt, maakt iets vanuit een context. En als ik die context niet ken, dan gaat dat heel erg moeilijk worden natuurlijk.
Ja mensen, en dan is het nu tijd om jullie te wijzen op het feit dat je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site kan je monies droppen. En je kan de show notes van deze aflevering lezen. En je kan mij een bericht sturen. Ik wil jullie ook nog even iets vertellen over de sponsor van deze podcast. En de sponsor is Robert van het bedrijf BitMyMoney. En hij helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een klein weetje over bitcoins. Want Robert zit in de bitcoin business. Ik heb jullie de vorige keren al verteld dat bitcoin eigenlijk digitaal geld is met een zelfregulerend systeem. Maar iemand moet daar natuurlijk ooit mee zijn begonnen. Iemand moet dat uit hebben gevonden. En dat is een heel erg leuk verhaaltje. Het zit namelijk zo. Elektronisch geld is er al sinds de jaren 70. Maar het lukte nooit om een goed systeem daarvoor te bedenken. Het mislukte steeds omdat er was dan een bedrijf. En dat bedrijf dat initieerde dat. Maar die werd uiteindelijk de zwakste schakel. Of als het te groot werd, dan werd het verboden. Of het ging dus ten onder. En in 2008 was daar Satoshi Nakamoto. En dat is een pseudoniem. Van één persoon of een groep personen. Dat weten ze niet. Maar in ieder geval begaf die Satoshi zich onder mensen uit de cryptografische wereld. Dat waren wiskundigen die dat als hobby hadden of wetenschappers die daarmee bezig waren. En hij heeft zijn ideeën over een vorm van digitaal geld voorgelegd. En hij wist, het concept kan alleen slagen als het niet van mij is, maar van iedereen. Anders gaat het net als al die andere initiatieven stranden. Toen heeft hij software gemaakt. Hij heeft die software aan de wereld geschonken als open source. En dat houdt in dat de broncode of de bouwtekening van de software vrijelijk beschikbaar is. Dus iedereen die mocht kopieën maken, het bewerken en inzien. Iedereen kon er eigenlijk aan meewerken. En zo werd Bitcoin een zelfregulerend systeem. Wat van niemand is, maar van iedereen. En vanaf toen kwamen de eerste bitcoins in omloop. Bitcoins waren toen heel weinig waard, maar zijn steeds meer waard geworden. En het laatste bericht van Satoshi Nakamoto was in april 2011. En daarna heeft hij zich teruggetrokken omdat het systeem draaide. En het is nog steeds onduidelijk wie hij is of wie ze waren en of die nog leeft. Nou, dat was mijn verhaaltje van deze week over bitcoins. En dan gaan we nu door naar iets heel anders. Namelijk het gesprek dat ik had met Micha Wertheim. En waar we het eindelijk gaan hebben over dat theater een morele vrijplaats is.
Ik vroeg me af, maar dat sluit een beetje aan waar we het net over hadden. Daar wilde ik het graag met je over hebben. Dat jij vaak zegt, of ik heb vaak gelezen, dat je zegt, theater is een morele vrijplaats.
Ja, en dat betekent helemaal niet dat ik alles goed vind en dat ik alles maar... Ja, ik hecht er wel aan dat er bepaalde plekken zijn waar je gedachten kan ontwikkelen. En dat is niet altijd leuk. En dat betekent ook helemaal niet dat dat altijd maar kan en dat iedereen dat leuk vindt. En er zijn altijd mensen die de grens opzoeken. Dat is soms interessant en dat is soms walgelijk. Maar daar hecht ik, daar hecht ik heel erg aan. En ik geloof dat een gezonde democratie of samenleving heel erg gebaat is bij een paar plekken. Ook een universiteit, dat op een universiteit mensen vragen mogen stellen. En er zijn altijd weer mensen op de universiteit dan zeggen van ja, maar dan mag ik ook onderzoek doen naar dit en dit. En als dat niet mag, dan mag jij ook niet. En die discussies, die zullen wel zijn. Maar in principe, er zijn een paar plekken waar je vrij moet kunnen denken.
Ja, maar vind je dat nu, dat tegenwoordig, want het is iets, ik weet niet of je dat daarvoor ook al zei, maar het is wel iets van de laatste tijd waar je het veel over hebt. Is dat iets, heb je het idee dat onder druk staat nu?
Ja, ik was daar vroeger denk ik ook minder mee bezig. Omdat ik misschien ook heel erg bezig was met mijn eigen stem vinden. En een soort van, ik wilde eerst maar eens bewijzen dat ik op het podium ertoe deed. Dus denk ik ook veel egocentrischer was gewoon in mijn hele maakproces. Iedereen aan de kant, ik heb wat te zeggen. Dat heeft volgens mij, dat was zo. Dat heeft volgens mij ook een doel en dat is ook wel leuk. En ik denk dat mensen ook dat wel grappig vonden en zo. Maar op een gegeven moment kwam ik op een leeftijd nu. Ja, omdat ik het idee heb dat die sector onder druk staat. En dat ik het idee heb dat de mensen die beweren dat ze de sector verdedigen. Een deel daarvan soms onderdeel van het probleem is. En dat ik denk, ja, ik ben nu op een leeftijd dat ik ook een verantwoordelijkheid moet nemen. Er was een tijd dat mensen voor mij gezorgd hebben dat ik kansen kreeg. En nu vind ik dat ik zo nu en dan daar iets over moet zeggen. Plus dat ik me er zo over opwind dat ik dan denk, ik wil daar iets over schrijven. En ik merk wel dat als ik schrijf, dat ik ook soms gedwongen word om mezelf te nuanceren. Daar toch iets beter over na te denken. En dat vind ik een hele fijne manier om ook tot rust te komen.
Even nog terug, want je zei onderdeel, de mensen die daar zich over uitspreken zijn vaak het onderdeel van het probleem. Wat bedoel je daarmee?
Nou, bijvoorbeeld de
ik hoef geen naam hoor.
Maar er is altijd een discussie over wat moeten we met kunst en de politiek. Ik heb net uitgelegd dat ik denk dat de radio, maar ook de kunst in Nederland, het land is zo klein dat als je iets wil maken, dat bij cabaret lukt het nog net zonder al te veel subsidie. Want ik krijg geen subsidie. Maar goed, die theaters, die zijn toch maar mooi allemaal neergezet. Ja. De snelweg waarop ik erheen rijd. Dus er is een heel, ik ga me niet zeggen dat ik zonder subsidie wil. Maar ik hoef aan niemand om toestemming nog te vragen om iets te doen. Want dat functioneert nog. Maar de discussie is steeds meer, bijvoorbeeld nu in Amsterdam gaat het heel erg over dat er diversiteit, dat diversiteit heel erg belangrijk is met theater. Nou, ik ben erg voor diversiteit. Ik heb, zoals ik mezelf altijd gezien heb ik het idee dat ik uit een minderheid kom. Je kan me als wit heteroseksuele man neerzetten en zeggen onderdeel van het grote probleem. Maar ik ben ook wel heel erg gevormd door het feit dat ik opgegroeid ben in een Joods gezin. Ja. Waarvan wat opgroeide vlak nadat er vrijwel alle Joden uitgemoord waren. En dat eigenlijk al vrij jong duidelijk werd. Dat die cultuur eigenlijk waar ik in opgevoed ben, bestaat eigenlijk al niet meer. Dus ik weet wel een beetje iets over hoe het is om een minderheid te zijn, denk ik.
Je bedoelt de cultuur van het Jood zijn bestaat?
Nou, seculier, ja. Jodendom, niet uit Amsterdam. Nou, dat was vroeger, had je de Medine heette dat. Joden, ja. Die niet uit Amsterdam kwamen. Ja, de synagoge in Amersfoort, waar ik bar mitzwa ben geworden. En ik ben niet religieus of zo, maar dat was langzaam besefte ik me dat mijn ouders mij nog een soort cultuur mee wilden geven die eigenlijk al helemaal niet meer bestond.
Ja.
Die synagoge in Amersfoort, die wordt ook gerund door een chassidische rabbijn. Dat zijn een soort zendelingen die naar Amersfoort worden gestuurd om dan die synagogeleven in te bouwen. Dat is iets anders dan een gemeente die daar gewoon altijd geweest is. En bovendien, mijn ouders waren al seculier. Dus het was ook een beetje wonderlijk dat ik dan toch naar de synagoge... Maar ik wil meer zeggen dat ik echt wel een beetje weet wat het is om een minderheid te zijn. En ja. Ik heb heel erg het idee dat het leuke van kunst nou is dat je eigenlijk accepteert dat in essentie iedereen, dat heb ik moeten leren ook, iedereen zich een minderheid voelt.
Ja.
Ook mijn niet-Joodse, blanke, heteroseksuele mannen. Dat wil helemaal niet zeggen dat die in een soort van zelfsprekendheid voortdurend het woord moeten hebben. En ik vind het superleuk om kennis te maken met iemand anders die uit een hele, die van andere seksen is. Dat kan heel veel op. Maar op het moment dat ik in een boek zit, of als in een voorstelling van iemand, dan doet dat er echt heel weinig toe. En dan gaat het gewoon over of die goed is. En ik merk dat heel veel beleidsmakers dan vinden dat de kleine komedie moet op zoek naar ander publiek. En dan denk je, maar dat is krankzinnig, want er zijn mensen die dat dus mooi vinden. Dat is een publiek. Die hebben mensen waar ze naar kijken. Dan, je kan hooguit zeggen, we moeten de mensen die niet naar de kleine komedie gaan, misschien willen die ook voor hun cultuuruiting een plek hebben. Dan moet je ze dat geven. Er zit ook iets heel raars in. Die moeten dan opeens naar het theater komen.
Mm-hmm.
En dat betekent helemaal niet. Ik vind het hartstikke... Laatst was ik ergens, dan had ik gepraat en zei iemand, oh, dan ben je ook tegen Black Lives Matter. Ik dacht van, wat een krankzinnige gedachte. Ik ben heel erg. Ik ben niet gek. Ik zie echt wel dat er problemen zijn met racisme en zo. Alleen ik denk dat in de kunst, op het moment dat iemand als maker iets maakt, dat een hyper individueel iets is waar je naar kijkt. En dat in dat individuele iets universeels zit. En ik vind het heel fijn om die plek te verdedigen. Ook voor mensen die... Ja, voor iedereen. Dus ook als je uit een minderheid komt. Maar omdat je juist in kunst ben je even geen minderheid. Daar mag je even. Daar gaat het even over dat je een mens bent.
Ja.
Met al je onzekerheden. En dan... Ja, dus ik vind het wel een verantwoordelijkheid om daar zo nu en dan iets over te schrijven.
Maar wat je vaak hoort is dat het, als het over diversiteit gaat, gaat het vaak over dat de structuur, dus dat zeg maar de besturen van een kleine komedie of van een ITA, dat die te wit zijn. Dus niet zozeer, er komt geen wit publiek kijken, maar zeg maar de bovenlaag.
Daar zitten heel veel. Daar zitten heel veel dingen in. We hebben in Nederland, je hoeft daar niet eens naar minderheid. Gewoon te kijken hoe weinig vrouwen in de politiek in Nederland. Mm-hmm. Er zijn heel veel achterstanden in te lopen, politiek. Maar op het moment dat je naar een werk zelf kijkt, dit is allemaal de bureaucratie eromheen. En dan weet ik dat de bureaucratie eromheen ook een soort toegangspoort is. Die zegt, jij mag wel, jij mag niet. Ik sta op het podium en iedereen is welkom bij mij in de zaal.
Ja.
En ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets uit mijn voorstelling kan halen. En ik kan er ook niks aan doen. Op het moment dat ik die voorstelling... Maar ik kan niet mijn voorstelling veranderen, omdat ik dan denk dat meer mensen er iets uit hebben. Dan ben ik entertainment aan het maken.
En dan wordt het een doel.
Dan wordt het entertainment dat dan misschien niet... Dus dat is een hele ingewikkelde discussie.
Ik heb het idee dat, wat jij ook zegt, dat cabaret of cabaretiers... Worden vaak beoordeeld, zeker nu de laatste tijd in recensies en zo. Daar schreef je ook over, of die voorstelling van Theo Maassen, dat die langs een soort politieke...
Ja, die voorstelling van Theo Maassen, die kreeg dus heel erg het verwijt dat wat hij zei politiek niet kon.
Ja, Dus het woord theater wordt langs een politieke maatlat gelegd.
Ja, en ook dat is prima als je dat leuk vindt om iets te weten te komen. Maar dat is niet, dat zegt niet iets over Theo Maas. Ik vond in die voorstelling vond ik het ook nog eens dom. Omdat hij op een apenrots een monoloog houdt waarbij hij zichzelf aan het begin als een aap toont door op zijn borst te slaan, dat hij in een gevangenispak heen en weer loopt, wat toch ook wel aangeeft, ik zit gevangen in mijn eigen gelijk. Dus dat ik ook dacht van ja, maar
het hoe is duidelijk ook wil je het hebben?
Nou, maar ik denk dat Theo dat ook wel expres deed, omdat hij zich ook realiseerde van, ik wil heel duidelijk maken dat dit de context is waarbinnen ik praat.
Ja.
Dus en, dan moet je wel de intelligentie om dat te doen. En het is zo makkelijk scoren. Er was een poosje geleden, stond er een recensie van de tentoonstelling in het Krullemuller Museum. Mm-hmm. En daar hing, die heette Painted Black, die tentoonstelling, stond in de Volkskrant, groot stuk, over allemaal kunst die zwart was. Zwarte, dus niet van zwarte makers, maar die dus geen kleur heeft. Die dus een zwart doek en een zwart, gewoon omdat, nee, dat was het idee van de kunst.
Ja.
Daar hing ook een schilderij van Richard Serra, een kunstenaar waar ik niet eens per se kapot van ben. Ik heb wel eens iets bijzonders van gezien. En dat was helemaal met zwarte kraadjes. Heel groot scherm. Helemaal. En dat heette Slavery to Abstractionism of zo. Slaaf van de abstractheid. Omdat hij het helemaal zwart gemaakt had. Dat je denkt, nou, dan ben je wel een slaaf van de abstractheid. Er stond in de Volkskrant, waar toch weldenkende mensen werken. Op de kunstpagina een aparte alinea met een kopje, een stukje eromheen, van dat het problematisch was dat dat slavernij werd genoemd. Slavernij van abstractie. De kunstcriticus van de Volkskrant. Terwijl wat hij bedoelt is dat iemand met een dwangneurose is een slaaf van zijn dwangneuroses.
Ja, 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 ja.
En slavernij is heel erg. Maar wat is dit voor krankzinnige? Als je niks te zeggen hebt, zeg dan niks.
Ja.
Er is heel veel te zeggen op het feit dat er veel te veel aandacht is voor zwarte schilderijen die helemaal zwart gekleurd zijn met krijtjes. En dat je eens een keer een tentoonstelling moet laten zien van mensen die fantastische etsen kunnen maken. En dat je die nooit ziet. Schrijf daar dat iets. Of nog beter, schrijf over die etsen en zeg waarom ze mooi zijn. Of schrijf niks over dat zwarte. Maar ga niet lullen dat woord slavernij zo beladen is. Bij wie hoop je punten te halen? Wat levert het op? Denk nou na. Dat bedoelt die man helemaal niet. Maar dat is dus niet. Nou, dan schrik ik heel erg. Dan kan ik echt niet van slapen. Want dan denk ik, als je het nou over de poortwachters hebt van de kunst, die gaan dan dus, die zitten helemaal op de verkeerde dingen te letten. Die zitten nou opeens te denken of het wordt slavernij. En
hoe kan het dat het gebeurd is? Wanneer is dat?
Ik ben geen socioloog. Ik denk dat een van de dingen die daarmee te maken heeft, is waar we het aan het begin over hadden, van dat door de technologie van, dat je steeds minder gewend bent te luisteren naar iemand die anders is dan jij en andere interesses heeft. Het is een soort, proberen ook een soort punten te scoren in hoe goed, hoe wakker je bent en hoe progressief je bent. Maar het gaat altijd langs. Het is nu alleen maar slavernij.
Ja.
Het is ook nog eens een keertje belediging voor mensen die tot op de dag van vandaag de gevolgen ondervinden van slavernij. Want ik ben niet gek. Ik zie ook wel dat de wereld waarin ik leef, dat die ook rust op hele zwarte bladzijden. En dat vind ik ook belangrijk om het daarover te hebben. Dat staat daar helemaal. Dat is absoluut. Maar als je dit soort dingen, als je denkt dat je hier punten mee scoort, dan ontneem je ook de mensen die politiek iets zinnigs willen zeggen de kans om serieus genomen te worden. Want dan staan er een stel idioten omheen te zeggen, nou, het is mij ook nog iets opgevallen wat heel erg was.
Ja.
Dan denk ik, hou nou je mond.
Ja.
Want nu en, maar ja, het zijn wel lekkere verhaaltjes. Het is wel dat je denkt, oeh, lekker kritisch. Maar dat is niet kritisch.
Nee. Maar is de moeilijkheid niet, als je het over cabaret hebt of theater, is het niet de moeilijkheid dat vaak, zeker vroeger, cabaret heel erg politiek geëngageerd was? En dat iemand op een podium toch politieke dingen gaat zeggen. Dat is natuurlijk heel lastig.
Het is gewoon altijd makkelijker om iets goed te vinden wat politiek aansluit bij wat jouw achterban ook vindt.
Mm-hmm.
Daarom is het makkelijker om te zeggen, wat is het toch ongelooflijk goed wat Freek de Jonge gemaakt heeft. En is het moeilijker om te zeggen, wat is het toch krankzinnig briljant wat Brigitte Kaandorp gemaakt heeft. Mm-hmm. Maar kan je wel vertellen, de liedjes van Brigitte Kaandorp van 20 jaar geleden, die kan ik opzetten en ze zijn alsof ze gisteren gemaakt zijn. Die gaan over de menselijke conditie. Die zijn verschrikkelijk relevant. En daarmee wil ik niet zeggen dat Freek de Jonge slecht is of zo. Maar dat... En ik denk dat ik daar misschien zelfs ook nog onder val. Omdat wat ik maak redelijk maatschappelijk is. Dat mensen dan altijd zeggen van dat vind ik wel goed. Omdat ik... Maar ik wil dus eigenlijk de hele tijd zeggen. Maar zo wil ik niet beoordeeld worden. Want daar gaat het niet over. Het is hooguit een gebrek aan fantasie van mij. Dat ik het altijd weer ga hebben over dingen die ik echt zie. Maar wat ik echt krankzinnig goed vind zijn de cartoons van Gumba, die bijna nooit refereren aan politieke misstanden. Hij heeft het nooit. Maar ze gaan totaal over de absurditeit van het leven. Dat was de laatste eentje die ik zo goed vond. Van iemand die zegt van wil je koffie en suiker, melk en suiker in de koffie? En dan zegt die man, nee, doe maar niet. Voor mij is het leven zo al absurd genoeg. En opeens dacht ik, ja, melk in de koffie doen. Dan ga je dus een koe nemen en daar ga je aan zitten trekken. En dan komt er melk uit wat eigenlijk voor ze kalf was. Maar dat heb je weggehaald en dat ga je dan bewaren in een koelkast. En alleen op die centimeter zie je opeens, wij zijn echt totaal krankzinnige dieren met z'n allen. Ik heb de slavernij niet nodig om dat te weten. Wat niet weg wil nemen dat het belangrijk is dat ik ook me daar bewust van ben. Maar misschien als je je wat meer bewust bent van de absurditeit van het leven, dat je dan ook iets minder schikt van het feit dat slavernij en de Holocaust en God weet wat allemaal ook in onze geschiedenis is plaatsgevonden. En als je daar iets minder van schikt, ben je er misschien iets minder verontwaardigd over. Maar tegelijkertijd kan je er wel op een zinnigere manier over praten vervolgens.
En is het dan, kijk, als je een voorstelling ziet, een cabaretvoorstelling, die gaat over de politiek. Of over dingen die zich afspelen in de politiek.
Ja, maar daar gaat hij dus niet over. Die gebruikt de politiek op dat moment in het podium om iets mee te doen.
Over de
Als ik een collage
politiek.
Maak en die maak ik van foto's die in de krant stond.
Ja.
Dan gaat die collage niet over foto's uit de krant. Ja, een beetje natuurlijk.
Ja.
Maar gaat vooral over die collage. Wat heb je ervan gemaakt? Oh, het is een piemel. Goh, waarom? Ja, nee, maar dat heeft te maken dat ik heb Bill Clinton uitgeknipt. En als dat het is, dan ben ik niet geïnteresseerd. En dat is met de politiek. Dus ja, soms kan een politieke grap heel mooi zijn. Omdat politiek is natuurlijk een van de weinige dingen die iedereen nog volgt.
Ja.
Dus als ik zeg van, heb je Trump gezien? Dan zegt de hele zaal, ja, die heb ik gezien. Hebben jullie gehoord van Richard Serra? Dan zijn er al heel veel mensen die zeggen, wie? Nou, dan is het makkelijker om het over Trump te hebben. En als je zegt van, wat vinden jullie van de slavernij? Dat is slecht. Dan heb je iedereen. Maar dan heb je nog niks gedaan. Dat is hooguit een soort beginpunt.
Eigenlijk zeg jij, zo'n recensent of gewoon mensen aan zich moeten niet kijken naar wat diegene over de politiek zegt, maar wat het zegt over hunzelf.
Nou nee, of niet eens. Want ook dat is natuurlijk ingewikkeld. Dat kunst tegenwoordig heel vaak tot ons komt via programma's waarin iemand het dan zelf, de kunstenaar zelf, wordt geacht te verkopen. En te zeggen, nou, het gaat hierover.
Ja.
Op het moment dat het kunstwerk af is, wat het nou ook is, dan is het niet meer van de kunstenaar. Dan is het van de lezer. En dan zegt het iets over de lezer. Ik zei net iets over de criticus van de Volkskrant.
Ja.
Ik was het daar niet met hem eens, maar ik ben wel heel blij dat er iemand is die over kunst schrijft. Er wordt vaak, ook in jouw podcast, heel erg gezegd, ja, die recensenten, die klootzakken. Ik vind het een groot teken van beschaving dat iemand de moeite neemt om naar een voorstelling te gaan en daar iets over te schrijven. Ja. En het is ook nog zo dat heel veel van die recensenten bijna geen ruimte krijgen. Die krijgen door, nee, er moet nog 100 woorden uit. Dus het wordt ook steeds moeilijker om nog iets te zeggen. En dan is de verleiding groot om dan iets heel relevants eruit te willen halen, waarmee je in één keer tot de kern komt. Maar de realiteit is dat, om echt iets zinnigs te zeggen over een voorstelling, heb je gewoon wat meer ruimte nodig. En dat die ruimte er niet is, dat is niet alleen de schuld van de recensent of van de krant. Dat is ook omdat er de cultuur zo veranderd is dat mensen geen tijd hebben. Ik ook, om lange stukken te lezen. Dat er geen geld is om die lange stukken te schrijven. En daar gaat er heel veel plezier verloren. En als je dat lang genoeg, jarenlang, als dat het nieuwe normaal wordt, dan krijg je dus volgens mij een hele grote groep mensen die denkt dat je zo naar kunst moet kijken. En daar heb ik wel eens een beetje de angst voor, dat dat is wat er ontstaan is. Dat ik denk van ja, maar als er ook inderdaad geen boekenprogramma meer op televisie is, wat gepresenteerd wordt door iemand die op die manier waarop ik er naar kijk en naar kijkt. En geen kunstprogramma. Dat er nergens meer discussie is die op een leuke manier gaat. Maar dat alles meteen een bekende Nederlander, die moet iets catchy zeggen, die moet of verontwaardigd zijn of erg onder de indruk zijn.
Ja,
dan...
Clickbait.
Clickbait. Nou ja, goed. Ik las toevallig vandaag in de Volkskrant dat een van de acteurs uit Orange is the New Black, ik heb dat nooit gekeken, maar
die is gestopt.
Die is gestopt, want die wil nooit meer een heteroseksuele acteur. En die krijgt gewoon plek in de krant. Dat is natuurlijk een lekker verhaal.
Mm-hmm.
Maar want hij wil alleen nog maar homo's spelen.
Ja.
Ja, nou, dat klinkt heel dapper. Maar je kan ook zeggen, hoe durf jij als man die nooit in de gevangenis heeft gezeten, ja, iemand te spelen die in de gevangenis gezeten te hebben? Wat ben je eigenlijk voor? Dus het hele idee van acteuren en van acteren is natuurlijk dat je uit jezelf stapt. Sterker nog, mijn voorstellingen zijn allemaal heel autobiografisch, maar juist als ik ze maak, stap ik uit mezelf. Ik creëer een andere versie van mezelf waar ik mee kan spelen, omdat de versie waar ik in zit me verschrikkelijk benauwd. En als ik ermee speel, dan ontstaat er een beetje ruimte. En dat is mijn manier ook om niet bitter te worden, om even terug te komen aan die vraag die jij me aan het begin stelde. Omdat het me dwingt dan te zeggen, maar wat kan ik nog wel? Kijk, als je heel jong bent, kan je heel mooi dansen. En als je oud wordt, kan je bepaalde dingen niet meer. De kunst is om daar dan weer te ontdekken. Maar wat is de schoonheid daarin? Wat is het plezier in het leven wat ik heb? Ja. En dat kan je doen als danser door nieuwe passen te zetten. Maar je kan het ook doen als denker door op een nieuwe manier jezelf naar dingen te laten kijken.
Maar het grappige is, ik heb het idee dat jij, zeg maar, steeds, wat je net ook zei, steeds kritischer wordt over wat er om je heen gebeurt. Maar dat is misschien ook omdat je, wat je net zei van, vroeger was je heel erg met jezelf bezig. Nu voel je ook verantwoordelijk voor de sector. Maar aan de andere kant is, vind ik hoor, dat je in je werk ben je veel gevoelsmatiger geworden, heb ik het idee.
Nou, dat vind ik wel een compliment. En ik denk dat dat wel iets is wat ik heb geprobeerd te leren. Dus dat vind ik leuk om te horen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment van, dat was schrijfster Eva Maria Staal, die zei, je zegt altijd ik vind. Begin nou eens een zin met ik voel.
Ja.
En
ik zag dat voor het eerst bij die voorstelling, de tweede van de twee luik.
Ja, ja.
Toen dacht ik, oh, dit, ik weet niet wat haar gebeurde, maar het was wel.
Ja, ja, nou ja, dat was ook, ik was een beetje.
Het ging heel erg over somberd, hè? En heel erg over, ja,
over een
redenen zoeken om in je bed te komen. Ja, ja.
Dus ik werd ook een beetje gedwongen om het daarover te gaan hebben.
Was je depressief?
Ja, nee, het ging niet. Dat heb somber. Ik in die voorstelling wel verteld. Ja, het ging even heel slecht met mij. Ja. Ja.
En dat was naar aanleiding van die eerste, toch? Van die eerste van de twee.
Nou, het was niet naar aanleiding van die eerste. Het was in die periode eigenlijk van die eerste sloeg dat toe. En daar zijn heel veel redenen voor die ook niet in de voorstelling zitten. Dat het opeens een soort perfect storm is. Ik weet dat Bruce Springsteen op een gegeven moment vertelde. Die heeft ook wel, hij vertelde op een gegeven moment dat hij depressies had, wist ik niet. En dat eigenlijk kwam op het moment dat hij altijd bezig was succes te bereiken. En toen had hij al zijn succes. Ja. En toen merkte hij van, ja, maar ik ben nog steeds ongelukkig. En toen sloeg het eigenlijk heel erg toe. En toen realiseerde hij zich, ik moet gewoon keihard bezig blijven. Maar hij dacht altijd, ik moet de top zien te bereiken. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Hij moest bezig zijn. Alleen daar hoefde hij niet over na te denken, omdat hij de top nog moest bereiken.
Ja.
Dus ik denk dat achteraf, denk ik, een van de dingen die meespeelde, is dat ik had opeens twee keer in Carré gestaan. Ik was opeens, ik heb heel erg lang, was ik een soort buitenbeentje in cabaretland. Ben ik, denk ik nog steeds wel een beetje, maar de meeste recensenten zagen niks in mij. En als er dan weer zo'n prijs was, ik werd niet eens genomineerd. Mm-hmm. En ik had heel erg het idee van, nou, niemand ziet wat ik doe. Ik had wel mijn eigen publiek. Maar, en er waren ook echt wel mensen die mij, om wie ik veel geef. Maar als je twee avonden in een vol Carré staat, dan kan je niet meer volhouden van, niemand ziet mij.
Nee. En je werd ineens een stem.
Er werd meer naar je geluisterd.
Ja.
En nou, dus op, ik denk dat ik dus op een soort moment kwam dat ik gedwongen werd. En er waren nog wat andere dingen. Je wordt ouder, je ouders worden ouder. Er gebeurt van alles in je leven. Dus ik kwam op een gegeven moment op een moment dat ik dacht, oké, dan moet ik bezig blijven.
Ja.
Dus toen ben ik wat extreem, wat meer in gaan zetten op hobby's, op dingen die ik leuk vind.
Wat zijn dat, welke hobby's?
Nou, ik teken en ik schaats en ik fiets. En ik ben gewoon wat dingen bedenkt, zoals Bruce Springsteen. Ik dacht altijd dat die spieren van hem, dat dat ijlheid was. Maar dat is dus, dat blijkt één groot gevecht tegen de depressie te zijn. Maar en een van de dingen die ik ook bedacht van... ik wil wat meer gewoon gaan schrijven over dingen. En niet alleen maar over, want ik probeer, want dat stuk over Theo Maassen, over kunst als morele vrijplaats. Voor mij, ik vind het ook een soort platitude. Ik vind het vooral eigenlijk leuk om te schrijven over een voorstelling die ik mooi vind. Ja. In de hoop dat andere mensen daar ook heen gaan.
Ja, ja.
Ik heb een nieuwsbrief op mijn site en
als ik die stuur,
probeer ik altijd wat mensen aan te raden. En dus ik dacht, ik wil best over Theo Maassen schrijven, maar dan wil ik ook uitleggen hoe ik naar die voorstelling krijg. Want ik heb geen zin om alleen maar te zeggen, kunst is belangrijk.
Nee.
Het punt wat ik steeds de hele tijd uit wil leggen, want het is wel heel erg geëngageerd om te vinden dat kunst een morele vrijplaats moet zijn en niet geëngageerd. Want wat ik eigenlijk zeg is dat een maatschappij instort. Echt instort als je mensen dat ontneemt. Ik denk dat een van de redenen waarom overal over de wereld populisme zo toeneemt, is omdat veel mensen die daar zich toe aangetrokken voelen, een gemis hebben wat ze daarmee denken in te vullen. En ik denk dat dat gemis deels komt uit een gebrek aan culturele ontplooiingsruimte. Om het maar heel ingewikkeld uit te leggen. Maar er wordt altijd gezegd van zelfmoordaanslagen, die worden vaak gepleegd door latent homoseksuele jongens die dan in een soort depressie komen. Omdat dat wordt niet vaak gezegd, maar dat heb ik wel eens gehoord. En dan uiteindelijk dan trekken ze een bomgordel aan. Dan worden ze heel vroom, vromer dan vroom. Omdat ze dat ene ding, die demon, willen verslaan. En daarmee wil ik de echt authentieke jihadist helemaal niet beledigen. Die zegt van nee, ik doe dat echt niet.
Ja, inderdaad. Die echt iets voor heeft.
Ik deug. Ja. Maar ik denk dat dat niet alleen maar geldt voor die jihadist. Ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Dat er bepaalde demonen zijn die ons, en ik heb het natuurlijk gewoon over mezelf, die ons achtervolgen. En dat je daar zo nu en dan mee moet spelen. En als je dat niet doet, dan verandert het in haat en in angst.
En eigenlijk zeg je
en
dat
in woede. En het is voor mij dus ook, die stukken zijn ook een soort gevecht tegen mijn eigen woede. En als ik het af heb, hoop ik na afloop te kunnen denken, oh nee, maar dit vind ik wel mooi.
Ja.
Dus naar de schoonheid toeschrijven. En dat is, ja. En ik moet dat vrij letterlijk doen. Ik ken genoeg makers die gewoon iets moois gaan maken.
En is dat ook wat je bedoelt? Is dat ook wat je verdedigt als je zegt, theater is een morele vrijplaats? Dat je eigenlijk zeg je daar ook mee, ik wil ook met mijn demonen geconfronteerd worden in het theater.
Ja.
Die we allemaal hebben.
Ja, en dat is helemaal niet dat als je naar Ivo van Hoven gaat, dan wordt er altijd iemand verkracht. En dan loopt er allemaal bloed over het podium. En dan denk je van, oh, de demonen waren er weer. Het gaat mij er niet om dat het altijd zwaar moet zijn.
Nee.
Maar ik wil ergens gewoon kunnen spelen.
Nou, in de voorstelling van Theo Maassen is een demon is natuurlijk zeggen, ik word in het nauw gedreven als witte man. Daar ging voor mij die voorstelling volgens mij over. Wat je natuurlijk ook kan denken als witte man.
Ik word in nauw gedreven.
Ja.
Ja, nou, ik denk dat het oeuvre van Theo Maassen sowieso eigenlijk altijd gaat over van, waarom wil die wereld zich maar niet aan mij aanpassen?
Ja, ja.
Ik snap het niet. Dat is ongeveer iedere derde zin. Ik snap het niet. En dan de armen wijd. En dan, waarom? Het had zoveel anders gekund. En daar woedend over zijn. Alleen door daar grappen over te maken, verandert dat van een soort granieten haat en woede en verongelijkheid in iets lichts.
Ja.
En creëer je een soort ruimte in je eigen razernij. En dat maakt het leven gewoon makkelijker en leuker.
Ja, dames en heren. En dan heb ik Micha toch eindelijk gekregen op de plek waar ik hem wilde hebben. Namelijk de depressie. Dit was deel 1 van het gesprek dat ik met Micha Wertheim had. Aankomende vrijdag gooi ik deel 2 online. En in dat deel hebben we het over ironie, dat amorele zaken ook soms heel erg leuk zijn. En over zijn voorstellingen ergens anders en iemand anders. Dankjewel voor het luisteren en heb een hele goede tijd. Pas op jezelf natuurlijk. Je testikeltjes of testikels, ligt eraan hoe groot ze zijn. Je baarmoeder en elkaar. Dag!